lezen uit Gods woord Matthäus 27 vanaf vers 45. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Door de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de stenen rotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuwe graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot een derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen: gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.
Laten we trachten om het aangezicht des Heren te zoeken. O aanbiddenswaardig, zalig, heilig en volmaakt God in de hemel. Aan de avond van deze gedenkwaardige dag, als we dat doorluchtige heilsfeit herdenken van uw bitter kruislijden en sterven en begrafenis, en dan geroepen zijnde om uw aangezicht te zoeken, met elkaar en voor elkaar, mocht u dan de levendige indruk en besef ervan willen schenken waar het heilsfeit over handelt. We hebben het al uit uw woord gehoord. Aan het kruis hebt gij uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het zou kunnen dat het nog aangeslagen heeft in het hart van deze of gene die moest zeggen: ik ben ook van God verlaten. En ik ben onbekeerd en mijn jaren klimmen en ik blijf dezelfde en ben zo hard als een steen. als de steenrotsen zo hard. Of het zou kunnen dat het aangeslagen heeft in het hart van hen die wel een levendige betrekking hebben op de Zoon Gods en op hem die hij gezonden heeft, maar moeten uitroepen: waarom hebt gij mij verlaten? Waarom staat gij van verre in tijd van benauwdheid? Of het zou kunnen, het zou een wonder wezen dat er nog waren die kennis verkregen hebben aan een levendige borg en middelaar en door hem tot een vader hebben mogen gaan. Maar waar het ene weggegaan is en het andere geweken en u ook in klagende zin moeten uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als we nu zien op onszelf en op onze gezinnen, of als we alleenstaanden zijn, of als we zien op ons in de gemeente, zouden dan ook die klacht niet moeten getuigen: waarom verlaat gij ons? En waarom staat gij van ver? En als we zien naar kerkelijk Nederland en wat er van terecht gekomen is, dan moesten we ook dezelfde klacht wel klagen, omdat we zo in een godsverlating leven. Er is gedurende enkele jaren onder de theologen gesproken over een godsverduistering. En anderen hebben het tegengesproken. Maar het is de werkelijkheid, als we het maar met smart mochten beleven. En nu hebt gij aanbiddelijke middelaar uw klacht aan uw vader geklaagd. Maar uit het woord is niet af te lezen dat een hemel geopend is en dat gij antwoord gekregen hebt. Want de hemel was gesloten. Door onze zonde was de hemel gesloten. En gij hebt als borg onder die gesloten hemel moeten hangen in de duisternis. Om de godsverlating in te leven, te doorleven en te beleven. Och, wat zou het een voorrecht zijn als we er een betrekking op kregen in ons hart en ziel. En als we het mochten zien dat onze zonden nu de hemel gesloten hebben. En dat er nu een scheiding ligt tussen u en tussen ons. Die is ook nooit van onze kant meer goed te krijgen, in tegendeel. En mag gij aanbiddelijke Heere Jezus, gij zij daar niet blijven hangen. O, uw vader heeft een hemel weer geopend. En gij hebt gezegd: het is volbracht. In uw handen beveel ik mijn geest. En de hemel is geopend geworden. Gij hebt een hemel ontsloten. Gij draagt de sleutel van de hel en van de dood, maar ook van de hemel. Want gij hebt getuigd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gij hebt de hemelpoort ontsloten, niet alleen de grendelen weggenomen, niet alleen het slot ontsloten, maar ook de hemeldeur geopend, opdat goddelozen, zondaars en overtreders ook naar de hemel zouden kunnen gaan. En opdat er van de aarde naar de hemel een conversatie mogelijk zou zijn, en dat er een gemeenschap mogelijk zou zijn, en dat er een toegang mogelijk zou zijn voor zondaars, voor overtreders, opdat we met onze grote nood mogen komen voor de troon Gods en aan de voetbank van uw heilige voeten, en dat we onze klachten mogen klagen en dat er vertrouwen in ons hart mogen oprijzen, dat gij een horend en een verhorend God zijt in de Zoon uw eeuwige liefde, en dat er niemand onder ons is, van de kleinsten tot de grootsten, of hij is nog in de mogelijkheid om door de borg behouden en gezaligd te worden, als we een indruk zouden ontvangen van de oneindige grote voldoening en ruimte die er ligt in de Zoon van God. En hebben onze vaderen getuigd: al hadden we al de zonden van Adams nakroost samengebonden op onze zielen, het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt van alle zonden. Zo hebt gij de hemel willen geopenen. O, dat zou nu een voorrecht zijn als nu ook ons hart geopend mogen worden. En daartoe hebt gij de geest gegeven in uw kerk. Wat is het toch een onuitsprekelijk voorrecht dat er een geest is die het hart wilt openen, wat zo gesloten is voor u, en waar we het zo dicht houden voor u. Maar och, u kunt het openen, dat het dan geopend mogen worden door de liefde stralen van de Zoon Gods. En dat we iets zouden mogen leren van onze diepgevallen staat en toestand, en van onze ongeluk waar we in verkeren. en van onze verloren toestand, opdat er plaats mag komen in ons hart voor een lijdende en een stervende zaligmaker. En dat het ons ook gegeven mogen worden met een oog des geloofs te mogen aanschouwen, een lijdende borg en zaligmaker. Het pak van zonden zou ogenblikkelijk van onze schouders afglijden, al is dat later de schuld terugkomt, omdat we niet afgesneden zijn van ons leven en van al wat het ons is. Evenwel, als het gezicht mag duren en het geloof mag levendig zijn, is er geen schuld en geen zonde en geen ongerechtigheid. Het is alles weg. Zou u dat willen geven en schenken in de gemeente, bij de aanvang of bij de verdere voortgang? En dat we zo die verborgenheid zouden mogen leren, wat er op Golgotha gebeurd is, zo dragen we dan elkander aan u op, in onze geestelijke noden, maar ook in onze tijdelijke noden. Och, u mocht willen gedenken aan weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden. Uit het evangelie hebben we gehoord dat gij hangende aan het kruis een liefdevol hart had voor uw moeder die weduwe was. Och, zou u dan ook zulke liefdevol hart willen betonen voor de weduwen onder ons in verdriet en in kruis en lijden. Het weduwschap kan toch zo lang zijn, omdat het in de dikwijls geduurd tot aan de dood. U mag dan willen ondersteunen zoals u dat alleen maar kunt doen. Maar het is niet alleen het weduwschap. Er zijn ook zoveel andere verdrietelijkheden. Kruisen, jammer en ellende. Wat ons om der zonnen wil overkomen is. U mocht willen geven dat er honing aan de roede mogen zijn. Van eenswillendheid en van vernedering. Want het zou nog erger kunnen. Gedenk ons dan al zo ten goede. Naar de rijkdom in uw genade en barmhartigheid. En wil de waarheid genadig zegenen. Het zij dat ze gelezen of gepreekt wordt in deze avond. Hier in de stad of op andere plaatsen en landen. En wil u voorspoedig rijden op het woord uw waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En dat de kerk des Heeren gebouwd mogen worden. En het rijk van de duivel afgebroken. En zie ons eeuwige koning mogen zegevieren. Als we nu de kerk des Heeren bezien. Door de gehele wijde wereld. Wat is ze in een afgebroken toestand. Het is als het ware of ze in een graf ligt. O, de nood is toch zo groot. Maar gij hebt het gezegd. Ik zal u uit uw graven doen opkomen. O, mijn volk. Och, dat dat ook nog eens gebeuren mocht in deze tijd. En dat u als de opgestane levensvorst nog recht benodigd werd. En dat u zouden mogen leren kennen. Want u zijt in het graf niet gebleven. We hopen het binnenkort te overdenken. Het kostelijke, dierbare heilsfeit van uw opstanding. Uw overwinning over dood, over hel, over graf, over duivel. Over antichristische machten. En over alles wat zich tegen u verheft en verzet. O gekroonde Sions koning, wil heerschappij nemen in onze zielen en uw naam verheerlijken op aarde door het eeuwig evangelie. Dat smeken we van u in de verzoening van onze schuld om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 3 en daarvan het eerste vers. Hoeveel is des volks Heer dat mij benijdt zozeer, hoeveel mensen mij kwellen, hoeveel vijanden mij nu sterk te velden zijn die hen tegen mij stellen. Ik zie daar veel voor waar, die tot mij spreken klaar, vergaan zijn al zijn krachten. Zijn God die helpt hem niet in dit kruis en verdriet, maar zijn ijdel gedachten en wat er verder volgt in het vierde vers. tekst voor deze avond kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk, Matthäus 27, daarvan het 51ste tot 54ste vers. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad, en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. Geliefden, toen de Heere Jezus zijn intree deed in Jeruzalem, als een van God gezalfde koning, hoewel nog in een vernederde staat, toch enigermate zijn koninklijke macht uitvoerde in den tempel, om daaruit te drijven degene die duiven en schapen verkochten en geld wisselen. Toen scheen de grootste hoop van het volk hem ook voor hun koning te erkennen. Ze spreidden hun kleren op de weg onder Jezus. Ze hieven palmtakken van de bomen. En wat meer is, groot en klein riep met luide stem: Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. De fariseeën en de schriftgeleerden konden niet verdragen dat die verachte Jezus van Nazareth zo'n eer werd aangedaan. En evenwel de menigte van het volk durfden ze niet tegengaan. Echter wilden ze toch dat Jezus het dan zelf maar zou beletten. Want zo'n eer kwam hem toch immers niet toe. En daarom zeiden ze tot hem: bestraf uw discipelen. Maar Jezus antwoordde hen: ik zeg u, zo deze zwijgen, de stenen haast zouden roepen. En waarlijk, mijn toehoorders, is dat gezegde van Jezus hier in onze tekst niet vervuld? De stenen rotsen scheurden. Veel getuigen waren er geweest van Jezus' onschuld, die zijn rechtvaardigheid getuigden. De eerste was Judas: ik heb verraden, onschuldig bloed. De tweede, Pilatus, huisvrouw: heb toch niet te doen met deze rechtvaardigen. De derde, Pilatus zelf, tot 5 maal toe zijn onschuld verklaren. De vierde was Herodes. De vijfde, de moordenaar aan kruis. De zesde, de hoofdman die Jezus bewaakt aan het kruis. En ten laatste, nu is er niemand meer die spreekt. Allen zwijgen. Maar de steenrotsen spreken. Ja, dat zegt ons een tekst, de steenrotsen scheuren. En dat niet alleen, het voorhangsel in de tempel sprak ook. Het scheurde van boven naar beneden. Dat niet alleen, de aarde sprak, ze beefde. Ja, nog meer, de steenrotsen openden de graven en de doden werden levend. En dit zal dan het onderwerp van onze verhandeling zijn. Twee zaken hebben we hier te behandelen. Voor eerst zullen we letten op de wonderen die bij Jezus dood plaats hadden, en ten tweede de uitwerking daarvan zien in de hoofdman. Voor eerst dan moeten we spreken over die wonderwerken die bij Jezus sterven plaats hadden. 4 in getal. De eerste is het scheuren van het voorhangsel van een tempel, terwijl Matthäus als een groot wonderwerk beschrijft. Hij wil dat we het opmerkzaam gadeslaan. Daarom zegt hij in verwondering: zie. Wat was dit voorhang en waartoe diende het? Het is bekend bij ieder die maar een weinig bijbelkennis heeft, dat de tabernakel op Gods bevel gemaakt werd in de woestijn, 3 verdelingen had. Het voorhof voor het volk, het heilige voor de priesters en het heilige der heiligen, daar de hoge priester maar eenmaal 's jaars inging. Bij elk hing een kleed voor de ingang. Later, toen Salomo die prachtige tempel bouwde, waren de verdelingen meer. Want toen was er ook een voorhof der heidenen. Maar van die onderscheiden vertrekken zullen we nu niet spreken. We bepalen ons bij het gescheurde voorhangsel. Dit voorhangsel dat hing voor het heilige der heiligen. En maakte scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. Want in dat heilige der heiligen mocht niemand ingaan. Ja, er zelfs niet eens naar kijken. Alleen de hoge priester eenmaal des jaars mocht binnengaan. In dit heiligdom was de ark des verbonds. Daar in de 2 tafelen van de wet. Het gouden wierookvat. De gouden kruik met manna. De staf van Aaron die gebloeid had. Het verzoendeksel boven op de ark. Met de 2 cherubims bovenop dat verzoendeksel. Al deze dingen hebben een andere en geestelijke betekenis, van het welk wij nu niet van stuk tot stuk zullen spreken. In dat heilige der heiligen dan openbaarde zich de Heere, wanneer de hoge priester daar eenmaal des jaars inging. Niet dan vooraf eerst voor zichzelf geofferd hebben tot verzoening, en dan voor de zonde des volks. Toen ging hij in hetzelfde met zijn priesterlijk gewaad omhangen, met de borstlap waar de 12 stenen naar de 12 stammen Israëls in waren, en van welke dingen alles breedvoerig te lezen is in Exodus 26. Voor dit heilige der heiligen dan hing dat voorhangsel. Dit kleed was zeer kostbaar en kunstig, van purper, hemels, blauw, scharlaken en fijn getwerend linnen. Joodse rabbijnen zeggen dat het voorhang 4 vingers dik was. Het ging aan 4 vergulde pilaren met gouden haken vast en zo breed dat er nooit van iemand door enige opening kon inzien. Opdat er nooit door veroudering enige gleding of scheur in zou komen, werd het elk jaar vernieuwd. Nu, dit voorhang dan scheurde van boven naar beneden, terstond nadat Jezus gestorven was. Was het een muur of deur geweest, men had mogen denken, het is door ouderdom of door schokken van de aardbeving die toen plaats had. Nee, het was een kleed, en dat scheurde nog wel van boven tot beneden, om te doen zien dat de scheur niet door mensenhanden gemaakt was. Het was de hand en de vinger Gods van boven afdalen. U kunt toch wel indenken welk een vreselijk ontzagwekkend gezicht dat dat voor de priesters geweest zijn die op die tijd juist bezig waren in het heiligdom met het bereiden van het offer en van de Pascha. Ze zullen zeker ontroerd geweest zijn wanneer ze zich omkeerden en zo gemakkelijk in het heilige der heiligen konden inzien wat nu naakt en geopend lag. En dan dat wonderbaarlijke, die onverbreekbare voorhang zo ineens van een gescheurd. Me dunkt, de ongevoeligste en de verhardste hart moest toch wel opmaken dat de Heere hierin wat wonders te zeggen had. Nu, het is dit voorhang wat heen wees naar het lichaam van Jezus Christus, terwijl ik een voorhang genoemd werd. En terwijl Jezus Christus al de zonden der zijnen droeg in het voorhangsel van zijn vlees en volkomen voldaan had en zijn lichaam scheurde en een dood inging. Op dit moment scheurde ook hetgeen waardoor zijn lichaam werd afgebeeld, namelijk het voorhang. Hierop ziende zegt dan Paulus, dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het hemelse heiligdom, en terwijl we een grote hoge priester hebben over het huis Gods, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade. in die verse en levendige weg die geopend is door het voorhang van Jezus vlees, om genade te mogen ontvangen en barmhartigheid en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Maar mijn geliefden, we kunnen de geestelijke zin niet verder verklaren en gaan naar het volgende wonderwerk. Het was de aardbeving. Het is wel waar dat aardbevingen meer voorkwamen. En de natuuronderzoekers zijn nog steeds bezig te zoeken naar de oorsprong ervan. Maar hoewel dat al waarheid is, het is toch voor ieder wel duidelijk dat het toen de geduchte hand van de albesturende God was, op wiens wenk de wind en het water en ook de aarde gehoorzaam moet zijn. We mogen deze aardbeving wel als een bijzonder wonder van God zien, die tot op deze tijd ophield en beschikte dat er een aardbeving was zo groot en zo geducht, dat de aarde schudde, trilde, beefde, en niet alleen de aarde, maar de bergen en al wat op dezelfde gebouwd is, huizen, torens, kastelen, mens en beest beefde. En toch, de mens beefde de mens, de mens is verhard. O, de verstokte Joden, ze bleven zo stil en gerust. De hemel weigerde zijn licht. Een tempel was vol ontroering. De aarde beefde. We zouden zeggen, al de natuurelementen waren beschaamd. De Zoon van God, onze Schepper, hangende aan het kruis. Maar de mens, hij beefde niet. Dat was nog niet alleen. De steenrotsen scheurden. Hier mocht ook weer gedacht worden, dat was geen wonder. Want dat scheuren van de steenrotsen was een gevolg van de aardbeving. Maar wanneer we het nauwkeurig inzien in de tekst, kunnen we wel degelijk aanmerken dat het een wonder was. Ja, een groot wonder dat de steenrotsen scheurden. En wel zodanig dat de rotsen scheurden, waarbij de graven werden geopend. Want dat is het vierde grote wonder, de graven werden geopend en de lichamen der heiligen die reeds ontslapen waren, die werden opgewekt. En zij na de opstanding, zegt onze tekst, pas uit hun graven uitgegaan en velen verschenen. Zal men hier dan zeggen dat het openen van graven een gevolg was van de aardbeving? Of het scheuren der steenrotsen? Al zou dat zijn, dan is de opwekking van dode lichamen toch geen gevolg, nog van steenrotsen scheuren, nog van de aardbeving. Het was de hand van een almachtige Schepper die zulke ontroering gaf in de natuurelementen en op de aarde. En zelfs de doden deed opstaan. Het gevolg van deze wonderen wordt ons aangetoond in het 54ste vers. En dat zal onze tweede stuk zijn. De uitwerking van deze wonderen zag men niet in de Joodse schriftgeleerden of fariseeën. Men zag het niet bij de overpriesters en de ouderlingen des volks, wier ogen verblind waren om Gods hand te kunnen zien in de tekenen van den hemel, namelijk de duisternis. En in de tekenen op de aarde. En in de tekenen in de tempel. Voor al deze dingen waren ze volkomen gevoelloos. Hun hart was harder dan een steenrots. Het was of ze alle menselijkheid hadden uitgedrukt. Uitgescheurd. Ja, laat ik zeggen. Ze waren van God tot een oordeel der verharding overgegeven. Maar bij wie werd er dan wel een uitwerking gezien van deze wonderen? Bij de heidense hoofdman en bij zijn krijgsknechten die met hem waren. Als er een misdadiger werd gekruist, werden krijgslieden daarbij gesteld om te zorgen dat geen vriend of enige andere bekende de lichamen van die veroordelen van het kruis zou afnemen. Die moesten daar blijven hangen, totdat ze werden afgenomen en in het graf gelegd. Zo was dan hier ook bij het kruis van Christus deze hoofdman overhonderd met enige soldaten. Nu, deze dingen alles aanschouwende en ziende, na die dikke duisternis in het midden van de dag, deze riep vol verbazing uit, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Ja, deze mens was Gods zoon. Matthäus toont ons de gemoedstoestand van de hoofdman en de zijnen. Hij zegt, als gij al deze dingen zag, werd hij zeer bevreesd. Geen wonder, als men eens even bedenkt dat ze misschien dezelfde waren die in het rechthuis Jezus zo deerlijk mishandeld of gegezeld en bespot hadden. En dat zij er nu bij waren geweest toen Jezus gekruist was en kort tevoren ook zo bespot geworden is. En dat ze hem ook zulk een lijden hadden aangedaan. Het is toch geen wonder dat ze dan in hun geweten veroordeeld zouden worden ziende deze wonderen. Dus zien wij uit dit alles dat ze door die geveinsde Joodse overpriesters misleid zijn. Want het geweten bij de man begint te kloppen en te beschuldigen. Het kennelijke Gods in zijn ziel, zijn geweten begint hem te veroordelen. Hij ziet dat de wrake Gods hen zal treffen, indien ze zulke onschuldige zo bespot hebben. Zijn hele ziel wordt ontroerd. De aarde beeft, de steenrotsen gescheurd. Het wordt van binnen ook geperst. Hij wordt ontroerd en beleidt hetgeen hij in zijn binnenste gewaar wordt. Ten slotte en getuigt, ja, roept uit, deze mens was Gods zoon. Deze heidense hoofden met de zijnen zullen wel gehoord hebben hoe ze Jezus beschuldigden voor Pilatus. Ze zullen wel geweten hebben dat hij gezegd had dat hij Gods zoon was. Boven zijn kruis hing toch ook het opschrift dat hij de koning der Joden was. En dat alles heeft hij geweten en hij heeft gehoord dat hij erkende Gods zoon te zijn. Het is wel waar dat sommige uitleggers stellen dat deze hoofdman hier gedachten koesterde van een zoon van heidense goden. Maar indien we de tekst wel inzien, schijnt het veel eerder dat we mogen geloven dat hij erkende dat Jezus waarlijk de zoon van God was. En dat hij dit zo openlijk erkende en zich niet schaamde, daarin toont toch wat groots. Dat hij overtuigd werd dat hij de zoon van God was. Een menigte volk en vrouwen waren Jezus gevolgd naar de plaats der executie. En deze alles gezien hebben de staat er keerden weder van den berg Golgotha met diepe verslagenheid slaande op hun borsten. Maar zulke ronde belijdenis als deze hoofdman vinden we in het woord niet beschreven. Gans anders was het met die vrouwen en die vrienden van Jezus die van verre stonden en alles aanschouwden. Die maakten wel zulke misbaar niet, maar hun geweten beschuldigde hen ook niet. Ze waren degenen die Jezus gevolgd waren van Galilea en hem gediend hadden van hun goederen. Die hadden dat ontzaglijke lijden aanschouwd. Die hadden ongetwijfeld eerst nog wel gehoopt dat hij zichzelf zou verlossen en zulke lijden niet zou aandoen. Maar nu ziende dat hij gekruist en gestorven was, o, hoe heeft het hun ontroerd. Zie daar, hoorders, zo kort de letter van de tekst u verklaart. Nu zullen we met die vrouwen ook eens bezien en van nabij beschouwen trachten de meerdere verborgenheden die in de wonderwerken liggen op te speuren. Gelijk geschreven is, en het volk stond en zag het aan. Onze tekst begon dus met het woordje zie. Ach, dat de Heere onze ogen der ziel wilde openen, opdat we de verborgenheden ook recht mochten zien. Zie, het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Gelijk we daar alleenige aanmerkingen over gemaakt hebben, zo kunnen we dit voorbij gaan. En zien we naar het volgende verborgenheid van deze, van de aardbeving. Hier wordt vertoond dat nu de weg des heiligdoms geopend is. Nadat de Heer die scheidsmuur der zonde heeft weggenomen. En dat de Heilige Geest zou uitgestort worden. En dat door de prediking des woords de aarde van het heidense land zou bewogen en beroerd worden. En de aarde des harten zou bewogen worden, gelijk we hier bij de hoofdman zien dat hij zeer bevreesd geworden was. Zo was deze aardse aardbeving een uitwendig teken van het ongenoegen en een toren Gods. En een zichtbaar teken dat God van de hemel neerzag. Wel zo zou de aarde ook beven. Gelijk voorzegd was, hemel en aarde zullen beven door de mond van Haggai wanneer Christus komen zou. Alzo werd het ook vervuld, weliswaar eerst naar de letter, maar ook verder naar de geestelijke vervulling. Is ons hart niet als een harde aarde en is er geen vuur voor nodig en een hamer om het te verbreken? Ziet, zo zou dan de aarde ook beven. Ze zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Men zag, zij deed de aarde beven en de steenrotsen scheuren. Zou dat ook geen verwijt zijn voor de Joden? Zouden ze daarin nu nog niet kunnen aflezen dat ze harder waren dan de steenrotsen? En dat ze zouden roepen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons vanwege een toren Gods die zou komen. Was de hemel door duisternis bedekt en de tempel ontroerd door het scheuren van het voorhang en de aarde door het beven, ook werden de graven geopend en stonden de doden op. O, wat al getuigen tegen dit volk. De mensen zwegen van Jezus, maar nu beginnen de elementen te spreken. Deze tekenen van het scheuren der rotsen was dan wel een heerlijk gezicht voor het oog des geloofs, daar het toonde hoe door Jezus voldoening aan Gods gerechtigheid, niet alleen de uitverkoren Jood, maar ook de heidenen de vrucht daarvan zouden genieten. Want door de prediking des evangeliums zou God de hardste harten kunnen bewegen en doen breken. Gelijk Johannes de Doper getuigde dat God machtig was van deze stenen Abrahams kinderen te verwekken. Alzo zou door de prediking van het evangelie stenen harten zouden vermorzelen, versmelten en verbreken. Door de liefde Gods in het hart uitgestort. Vervolgens moeten we nog kort zien wat er verborgen ligt in dat openen van de graven en dat opstaan der doden. Ik heb tevoren een weinig van de opgewekte heiligen gezegd, maar moet daar nog iets breder van handelen, volgens de woorden van onze tekst. Hoewel hieromtrent veel onzekers is, het volgende is zeker. Ten eerste dat het heiligen waren. Ten tweede dat er veel waren, want dat getuigt de schrift. Maar wie ze waren en hoeveel er waren, de schrift zwijgt. Ten eerste zeiden we waren het heiligen. Mensen die in de nooit begonnen eeuwigheid van de Vader verkoren in Jezus Christus. In de tijd geboren waren als alle andere mensen. In zonden ontvangen en ongerechtigheid geboren. Maar o, dat wonder van opzoekende liefde. Tot een heilige geest waren ze wedergeboren. En aan wie door de Christus verworven gerechtigheid was toegepast. Welk ze door het geloof deelachtig geworden waren. En in wier lichaam en ziel de heilige geest had gewoond. Doch die ook, evenals alle mensen de dood onderworpen waren. en dus gestorven zijnde, hun ziel tot hun eigen plaats was gegaan in den hemel, en hun lichamen in het rustbed des grafs, daar ze zo lang in slaap zouden rusten, totdat ze door de Heere zouden opgewekt worden. Doch wat wonder, nu mochten deze delen en te beurt vallen, dat hun graven werden geopend toen Jezus riep, het is volbracht, en zijn geest aan zijn vader beval. En ten tweede, het was niet zomaar een enkele heilige, maar Lucas zegt velen. U zou het vragen, wie zouden dat dan geweest zijn? We weten niet wie het geweest is, maar wij kunnen denken dat het heiligen geweest zijn van al de tijdvakken van de wereld. Van de tijd der patriarchen, van de tijdvakken van de profeten en van de laatste tijd van Christus in het vlees. Dit zou ik hierop willen gronden, dat Christus als borg en zaligmaker beloofd is aan alle uitverkorenen, maar onder verschillende bedelingen destijds in onderscheiden tijdvakken afgebeeld werd. Eerst door offeranden die geslacht werden, maar daarna ook wat meer helderder geweest in de profetieën. Niet alleen is hij afgebeeld geworden in de offeranden en profetieën, maar hij is ook voorbeeld geworden door typen en voorbeelden van hem. Men mag wellicht denken in de tijd van de patriarchen aan Isaac, en onder de wet aan Mozes, en onder de profeten aan de kinderen die opgewekt werden door Elias en Elisa. En terwijl Jezus op aarde leefde, dochtertje van Jairus en de jongeling te Nain en anderen. Al deze zijn voorbeelden van degenen die later opgewekt zouden worden. Doch in hoeverre en wie de zulken waren, kunnen wij niet weten. Zie ik op de begeerte welke die patriarchen hadden om in Canaan begraven te worden, zoals Abraham, Isaac, vader Jacob en Jozef, al zouden de beenderen meer dan 400 jaar bewaard en met de uittocht van Egypte meegevoerd worden, al die zaken geven aanleiding om te denken dat de vader er bijzonder prijs op stelden om in het land Canaan begraven te worden. Zie eens hoe sterk het Jacob zijn zonen aanbeval en Jozef eveneens. Ze wilden dan in Canaan het beloofde land begraven worden. En zo zijn ook deze tot een voorbeeld, tot versterking des geloofs van allen die in de geloven hebben geleefd en zijn gestorven. En mogelijk zijn degenen die na het sterven van de Heer Jezus opgewekt zijn, mogelijk zijn het ook voorbeelden van degenen die opgewekt zullen worden de 1000 jaren voor de dag der algemene opstanding, gelijk Johannes in Openbaringen 20 duidelijk te kennen geeft. Maar te bepalen wie het geweest is, dat is vermetelheid. En dat staat ons niet toe. De graven dan van deze heiligen werden geopend bij Jezus dood. Maar ze zijn na Jezus opstanding eerst uit het graf uitgegaan. Op die eerste dag der week, op de rond der dagen, en zijn velen verschenen. Toen Jezus geboren werd, zag men eerstelingen van Joden en heidenen, namelijk herders en wijzen uit het oosten. Toen Jezus gedoopt werd, zag men eerstelingen die hem volgden, Andreas en zijn medeleerling Johannes. Toen Jezus stierf aan het kruis, nam hij een eersteling, de moordenaar, mee naar de hemel. Nu zijn er bij zijn opstanding ook eerstelingen. Eerstelingen die opstaan en uit hun graven gaan. Gij zult mogelijk vragen, waar zijn ze naartoe gegaan? Wel, er staat naar de heilige stad, en dat is Jeruzalem. Hoewel het nu een moordkuil geworden was, waren er toch nog veel heiligen overgebleven in de stad. En daarom bleef je nog die naam dragen vanwege het heiligdom. Maar wat deden ze in de stad Jeruzalem? De tekst zegt, ze zijn daar velen verschenen. Niet aan allen. Niet aan goddeloze mensen. Maar aan zulken die het koninkrijk Gods verwachtende waren. En uitzagen naar de vervulling van des Heeren beloften. U zult verder vragen, maar waar zouden die heiligen toch gebleven zijn? Zijn ze daarna weer gestorven? Opnieuw gestorven? Nee, dat zijn ze niet. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en geen tweemaal. Ik voor mij geloof vast dat ze met Jezus ten hemel zijn gevaren. Hoedanig en op welke wijze is ons onbekend. Maar gelijk ze de eerstelingen zijner opstanding waren, zo is het goed bedenkelijk dat ze ook de eerstelingen geweest zijn in zijn triumf naar de hemel. En dat ze met de lijfgarde van engelen ook bij hem geweest zijn. En in zijn eeuwige heerlijkheid zijn ingeleid. Ziet, mijn vrienden, dat is hetgeen wat we ter verklaring nog hadden te zeggen. Liggen er nog enige leringen voor ons opgesloten in ons persoonlijk leven? Voor eerst, ik zie hier in deze opwekking de letterlijke profetie door Jezus zelf gedaan. Jezus had gezegd, Johannes 5, de ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem des Zoons Gods en zullen leven. Was die ure toen niet aangebroken? Maar als ik al deze wonderen samen overweeg, zie ik daarin een voorbeduiding en afspiegeling van hetgeen in en met de kerk van Christus zal plaatsvinden, zowel onder Jood en Heiden tot aan het einde van de wereld. Want nu door Jezus dood, God was verzoend met de uitverkoren zondaars. En al zo de zonden weggenomen, de wet volkomen voldaan, de dood zijn prikkel ontnomen was, en de hel zijn macht was weggenomen, en het gehele voorhangsel met alles wat ons scheiden kon van God, nu dat verscheurd en weggenomen was, en de hemel geopend is geworden, en nu de geest door Jezus in een ruime mate uitgestort zou worden op de dorre, droge en koude aarde van het heidendom, zodat ze zouden beven, te beginnen van Jeruzalem af, alzo zal ook de harten van deze en genen en van ieder persoonlijke verkorene scheuren en opengebroken worden, door de kracht van de prediking van een gekruisigde Christus. En zijn koninkrijk op aarde zal bestendig, bevestigd en doorgang vinden tot het einde der aarde toe. En we kunnen tegelijk nog denken aan het laatste der dagen, wanneer de volheid der heidenen zal ingaan, en dat de Joden in de gemeenschap der kerk van Jezus Christus en wederom in het heilige land zullen ingebracht worden, en dat ze dan zullen komen tot de wens aller heidenen, en dat dan vervuld zal worden dat de graven der Joden geopend zullen worden. En dat het overblijfsel naar de verkiezing der genade opgewekt zal worden. En dat ze levendig gemaakt zullen worden door het geloof in Jezus hun Messias. Dan zullen de Joden die als dood waren, dood in hun hoop, dood in hun verwachting, op een andere Messias, zullen door de almachtige kracht van hem die door hun vaders en door hen verworpen was, zullen uit hun graven opgewekt worden en uitgaan. O, hoe luid en vrijmoedig zullen ze erkennen en verkondigen dat Jezus van Nazareth de ware Messias is en Gods Zoon. Met een hoofdman zullen ze bevreesd zijn te erkennen, waarlijk, deze was Gods Zoon. Deze profetie is verder vertoond en voorzegd onder het oude verbond in Ezechiël 37. En wanneer men dit alles met opmerkzaamheid gadeslaat, zal men moeten zeggen dat men op datzelfde ogenblik van Jezus dood, toen die wonderen geschied waren, De eerstelingen al zag aankomen van hetgeen wat in het laatste der dagen zou geschieden. Want gelijk ik gezegd heb, niet alleen zal God zijn geest uitgieten over de Joden, maar ook onder de heidenwereld. Want immers de hoofdman en zijn krijgsknechten waren heidenen. Doch ze beleden en erkenden de Heer Jezus als de Zoon Gods. En daarop volgden die schare Joden die op hun borsten sloeg en beleden dat ze de rechtvaardige genomen en gedood hadden. Men denke verder in deze geloofsverwachting aan Romeinen 11 en Jesaja 11. Zie daar nu, mijn geliefden, naar ons gevoelen de wonderen van deze woorden opengelegd. Nu wil ik ten laatste nog kortelijk aantonen dat deze wonderen ook bevindelijk kunnen overgebracht worden op elke ziel die tot God bekeerd wordt. Bijvoorbeeld, degene die God bekeert, leert eerst zien dat hij van God verlaten is. O mijn geliefde hoorders, dan wordt het hem van alle kanten toch ook zo donker. En de hemel wordt voor hem als gesloten. Want God verbergt zich, zodat hij uitroept, de Heere heeft mij begeven, de Heere heeft mij verlaten. De ziel ziet zich van alles verlaten. Ze wordt gewaar dat niets of niemand hem of te haar nog kan helpen of redden. Maar o, als dan het woord van Jezus in de ziel gehoord mag worden, het is volbracht. En dat het scheidskleed tussen God en hem gescheurd mag worden, o, dan wordt ook voor hem de hemel geopend. En dan mag hij in die geheilige hemel die heilgeheimen inzien en in dezelfde blikken. O, bij dat ontzicht ontroert zijn ziel, zijn hart scheurt van leedwezen en berouw over hetgeen wat hij heeft bedreven. Maar het scheurt ook over liefde tot God en deze zaligmaker. Ja, nu wordt het hart recht geopend om alles te ontvangen wat tot Gods eer en heil van zijn ziel kan strekken. Ja, nu komt uit dat hart tevoorschijn hetgeen wat soms lange tijd erin verborgen had. Ja, nu wordt de doden levend en opgewekt, niet alleen maar gaan ze ook uit. Ik bedoel die uitgaande daden van een levend gemaakte ziel door geloof, hoop en liefde. En nu verschijnen ze ook onder de vromen en godzaligen, die daardoor dikwijls versterkt worden als zulke nieuwe worden toegebracht. En door de wonderen der genade die aan zulke ziel is gebeurd, dan worden dikwijls grote zondaars overtuigd en verslagen en bekennen, dat is de vinger Gods. Terwijl de oude en ervaren vromen, die van verre staan om het werk te beschouwen, om het eens te laten overwinteren, ten einde te zien wat de vrucht daar nog van zijn zal, daar zich ook in verblijden. Of men zou ook kunnen denken aan bekommerde vromen die van verre staan, in bekrompen toestand voor hun ziel, hoewel ze geen onbekende zijn van het werk der scheren. En als ze zulk een doorbrekend werk bij anderen aanschouwen, dat ze met zielsverlangen uitroepen, och, mocht dat mij ook nog eens gebeuren. Nu, geliefden, hiermee wil ik eindigen. Ik heb net zoveel gezegd als dat de Heere mij er licht in heeft geschonken. En verder kan ik het niet brengen. En nu wordt het tijd om met een kort woord tot toepassing, tot onszelf in te keren en daarmee te besluiten. We zingen dan van Psalm 71, het 13e en 14e vers. Totdat ik allen die nu leven en ook haar geslacht verklaard heb uw macht. Uw oordelen zijn hoog verheven, daardoor gij, zo wij merken, doet zeer veel wonderwerken. Wie is met u te vergelijken, die mij proeft met angst groot, kruis en allerlei nood? Wie mij geeft van uw zout mag blijken, het leven tot zijn oor boren, terwijl ik scheen te zijn verloren. 13 en 14e vers van Psalm 71. We hebben nu in de verklaring gehoord de roepende en waarschuwende stem voor het Joodse land en volk. En zagen welke oordelen er te verwachten waren. Het was te wensen dat wij niet te vrezen hadden dat diezelfde oordelen ook ons land en volk te wachten staan. Maar zien we op de gruwelijke zonde waar ons land mee vervuld is, kunnen we toch ook niet anders verwachten als dezelfde plaag. Het Joodse volk had onder de schijn van ijver voor de godsdienst Heere Jezus laten kruisen. Ondertussen bedreven ze allerlei zonden. En daar was onder hen geen stem noch opmerking. En wat gebeurt er niet in ons land? Schijnt het volk des lands ook niet godsdienstig te zijn? wat al kerkgebouwen, schoolgebouwen, zalen, stichtingen, inrichtingen, maar onder dat alles wordt de Heer Jezus vermoord in zijn naturen, ambten, staten, leer, dienst en volk. Het land is vervuld met goddeloosheid, vloeken, liegen, doodslaan, overspel, bedrijven. En het is alles geen kwaad meer. Alles kan straffeloos doorgaan. Zelfs iemand om het leven te brengen schijnt een straffeloos kwaad geworden te zijn. Ook allerlei dwalingen, hoe gruwelijk ook, worden niet alleen toegelaten, maar de zulken worden zelfs geëerd. Terwijl men de zuivere leer der waarheid en haar beleiders onderdrukt. Eerlijk, getrouw, oprecht, eensgezind en waarheid lievend zijn als uitgestorven. De boosheid en de zonde en de ongerechtigheid leeft. Hoe langer, hoe meer. Gewis, de Heere zal ook eens al de vrome maskers verscheuren en die bedekte goddeloosheid van kerk en stad ook eens openbaren voor het oog van alle volkeren. Ook zullen alle godsdienst en burgerlijke voorrechten dan van hen afgescheurd worden. En het volk dat zo zorgeloos leeft in overdaad en wellust, wat weduwe en wees doet huilen, zal met armoede en ellende overvallen worden. Zodat de aarde ook zal scheuren en breken vanwege de geweldige en ontzaglijke oordelen en gerichten die het zogenaamde christendom zal treffen. Overheet het toch niet. Hij die u dit predikt zal dan niet meer op de aarde leven. Maar weinige schriften zullen nog spreken nadat hij gestorven is. O land, 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 hoor des Heeren woord. Gave de Heere dat er nog Abrahams waren, die voordat Sodom in de bres mochten treden, om de oordelen af te bidden. Maar ik vrees dat de Heere de geest des gebeds heeft weggenomen. Doch laten we tot onszelf inkeren. Zondaars die nog onbekeerd daarheen leeft, buiten God en Christus, hoewel geen Jood in naam, en in de uitwendige letterheid Jezus niet kruisigt. Evenwel is het waar dat elk onbekeerd mens niet anders doet wat de Joden gedaan hebben. En hebben wij dan ook niet dezelfde straffen te verwachten? Dit is gewis dat er niemand zalig zal worden die niet in Jezus Christus geborgen is. Want niemand komt tot een vader dan door hem. Och, ellendigen, de meesten van u zijn vreemd van hem. Gij kent hem slechts in naam, maar zijn geest woont niet in uw hart. Ofschoon ge wel allen zo openbaar goddeloos niet zijt. Ja, wel godsdienstig en ter kerk gaat en leest en bidt, maar het voorhang van uw hart is niet gescheurd. Gij hebt geen vrije toegang tot de troon der genade. God is voor u ongenaakbaar en ge kent hem niet. En daarom leef ge zo gerust in uw zonden. En wordt uw hart niet ontroerd en beeft niet voor die goddelijke majesteit. Ja, komt er geen levendige zucht of traan des geloofs en liefde uit uw ziel naar buiten. Ja, ge ligt nog dood in het graf der zonden. Ach, zondaars, beseft ge het toch, hoe ellendig en rampzalig uw toestand is. O, eens zal ook uw ziel uit uw lichaam gescheurd worden. Van vader, van moeder, van man, van vrouw, van kinderen, van alles wat ge hier aangebonden zijt op aarde. En hoe zult ge dan maken God te moeten ontmoeten zonder tussenkomst van de Heer Jezus? Och, dan zal uw ziel toch zo beven. En uw hart zal dan scheuren, maar dan is het te laat. Och, mocht de schrik des Heeren u bewegen tot het geloof. eer het voor eeuwig te laat is. Maar tenslotte nog een enkel woordje tot uw volk des Heren, voor wie de Heer Jezus alles heeft volbracht. Ja, voor uwentwil zijn al die wonderen geschied. En hoewel ik weet dat velen van u sidderen bij de gedachte wat het zijn zal eens voor God te moeten verschijnen, dan dat ge met blijdschap en verheuging daaraan zou durven denken. En ik beken het, het is een gewichtige zaak en het eist een nauwkeurig onderzoek om bij onszelf vast te stellen dat we ons niet bedriegen voor de eeuwigheid. Maar aan de andere kant moeten we voorzichtig zijn om Gods werk in zich niet klein te achten en de geest Gods niet te bedroeven en uit te blessen. Daarom zal ik trachten u te overtuigen dat ge een zijt van degenen voor wie Jezus gekruist en gestorven is. Gij weet wat ik boven gezegd heb van die tekenen en wonderen. Is het dan immers niet duidelijk genoeg dat de hoge priester voor u in het heilige der heiligen is ingegaan en dat hij vandaar zijn heilige geest heeft gezonden in uw hart en u levendig heeft gemaakt? Zijt ge niet bevend en zeer bevreesd geworden? Zijt ge niet ontroerd geworden als ge zag welk een onrein en walgelijk zondaar dat ge waart en dat God met u geen gemeenschap kon hebben? Zijt ge niet ontdaan geworden als de wet u vloekt en de Satan u aanklaagde en uw geweten u beschuldigde? Zijt ge niet bekommerd geworden over uw zonden? Was ge niet ontroerd als ge meende te moeten sterven? Me dunkt dat het met u was als met David. Mijn hart voelt bange en weeën nepen. De doodvrees heeft mij aangegrepen. En is uw hart niet als een steenrots gescheurd? Werd ge niet verbrijzeld? Riep ge niet uit tot God, och dat gij de hemelen scheurde? En is uw hart niet afgescheurd van deze wereld en van al dat wereldse en van de wereldse en zondige vermakingen? En tracht u niet te verbinden aan de Heer en zijn dienst? En toen deze dingen geschieden, is het graf van uw hart ook niet geopend. In levende zuchten, tranen en roepen tot God. En zijt ge toen ook niet verschenen in de heilige stad. Ik bedoel aan de kinderen Gods en aan de kerken Gods. En dat ge u bij hen gevoegd hebt. Maar het grootste voorrecht is dat ge vrijmoedigheid kreeg. Om door Jezus de hoge priester tot God te gaan. Nu dan. Je mag met vrijmoedigheid naderen tot een troon der genade en uw hart vrij voor hem uitstorten. Jezus nodigt u, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. O mijn geliefden, kon dat alles wat ik gezegd heb, kon u het eens recht in uzelf bezien. Zoudt ge uitroepen, wie ben ik en wat is mijn huis dat de Heere mij tot hiertoe gebracht heeft? O, wat wordt dat niet groot, als men bedenkt hoe de Heere duizenden voorbij gaat en rechtvaardig laat verloren liggen en u de zaligheid heeft uitverkoren. Geloof toch, mij geliefden, de doden beven niet en hun harten scheurt niet en er komt ook geen levendige zucht uit. Daarom geeft God de eer voor de genade aan u bewezen. En gij gelukkig volk, wat geeft die dierbare heiland niet voor u verworven? Gij hebt van zijn zalig borwerk de vrucht. Want dit is zeker waar Jezus de hemel opent en de hindernissen wegneemt. Daar scheurt hij en opent hij ook het hart. En waar het hart gescheurd wordt, daar kan de zegening des hemels in afdalen. En geen oog heeft dat gezien en geen oor gehoord. En in het mensenhart is het niet opgeklommen. O, wat smaakt dan de ziel dat de Heere goed is. Nu geliefden, heb ge dat dan niet dikwijls ondervonden? Is uw troost en sterkte niet in uw dierbare heiland, in het huis zijns vaders? om plaats voor u te bereiden. En als straks uw aardse tabernakel gescheurd zal worden, en gij door de dood, waarvoor uw vlees nog wel eens zou kunnen beven, maar als gij alle vastigheden buiten Christus zult verliezen, dan immers zult ge mogen getuigen, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, God is de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. O dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De hel is voor u gesloten. De dood heeft zijn prikkel verloren. De hemel is door Jezus geopend. De voorhang is weg. Het huis is bereid. Jezus, uw bruidegom, wacht. Hij nodigt u. Straks zal zijn stem klinken. Kom in, gij gezegenden des vaders. Werft het koninkrijk dat voor u bereid is. Voor de grondlegging der wereld. Daar zal uw ziel zich in vettigheid verlustigen. En eens zal ook uw graven geopend worden. Uw lichamen zullen opstaan. En zult ge ook opvaren en komen en verschijnen in de heilige stad. Ge zult het nieuwe Jeruzalem dat boven is verschijnen. Daar zult ge wandelingen hebben en eeuwig verlost zijn. Geen dood zal daar meer zijn. Geen tranen, geen zuchten, geen scheuring des harten. Eeuwige blijdschap zal op uw hoofden zijn. Vreugde voor zijn aangezicht. Lieflijkheden aan zijn rechterhand. Eeuwig en altoos. Amen. Eindigen met dankzijn. Heere, u gaf dat we op deze gedenkwaardige uur van afzondering nog een ogenblik bepaald zijn geworden bij uw bittere kruisdood, lijden en sterven. O, geef dat het voor ons betekenis mocht krijgen. Dat zou het in de eerste kleine beginselen des geloofs zijn, dat we het in ons hart gingen getuigen en ook in onze binnenkamer. O, Heere Jezus, u bent zo onbekend voor mij. Wil u zelf ook nog eens aan mij openbaren, verklaren en bekendmaken, dat ik iets mag leren van het kostelijke borgwerk van u, wat gij gedaan hebt voor al de uwen, dat het voor mij niet langer onbekend zal blijven. Gedenk ons zo allen tezamen, hoofd voor hoofd en hart voor hart, en geef dat we aanstaande rustdag weer bij elkaar mogen komen, om het kostelijke, verblijdende, heerlijke, zielsverheugende heilsfeit te mogen herdenken van uw opstanding, die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot van Psalm 30, het vierde vers. Maar zijn genade en goedigheid door ons gans leven hij uitspreidt. Daarom het ook dikwijls geschiet dat wij 's avonds hebben verdriet. Maar als de dag is opgestanden, komt ons oorzaak van vreugd voorhanden. Vierde vers van Psalm 30. Gelezen preek is van Van de Oever. Eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.